Samen terug een stukje lezen uit 1 Samuel hoofdstuk 22. Dit zegt Gods woord. David ging vandaar weg en ontkwam naar de spelonk van Adullam. Toen zijn broeders en zijn gehele familie dit hoorden, kwamen ze daar bij hem. Ook voegde zich bij hem ieder die in moeilijkheden verkeerde, ieder die een schuldeiser had, ieder die verbitterd was en hij werd hun aanvoerder. Zij bleven bij hem ongeveer 400 man. Vandaar ging David naar Mispa in Moab en zei tot de koning van Moab, laat mijn vader en mijn moeder toch bij u mogen komen, totdat ik weet wat God met mij voor heeft. Toen bracht hij hen onder bij de koning van Moab en zij bleven bij hem zolang David in de bergvesting was. Maar de profeet God zei tot David, blijf niet in de bergvesting, ga heen en trek naar het land Juda. Toen ging David heen en trok naar het woud van Gered. Saul hoorde dit, want David en de mannen bij hem waren ontdekt. Nu slaan we even het gesprek tussen Saul en zijn entourage over en lezen we verder in vers 11. Toen ontbood de koning, de priester Achimelech, de zoon van Achitub, met zijn gehele familie, de priesters die te Nob waren, en ze kwamen allen bij de koning. Dan gaan we ook dat gesprek tussen Saul en de hoge priester Achimelech overslaan en gaan we verder in vers 17. Toen gebood de koning de harde soldaten die naast hem stonden, treed nader en dood de priesters van Yahweh, want ook zij zijn op de hand van David, of schoon zij geweten hebben dat gij op de vlucht was, hebben zij mij dan niet meegedeeld. Maar de dienaren van de koning wilden hun hand niet uitstrekken om de priesters van Yahweh neer te stoten. Toen zei de koning tot Doeg, treed nader en stoot de priesters neer. De Edomiet Doeg trad nader en stootte de priesters neer. Hij doodde op die dag 85 man die de linnen lijfrok droegen. Ook sloeg hij de priesterstad Nob met de scherpte van het zwaard. Mannen en vrouwen, kinderen en zuigelingen, runderen, ezels en kleinvee sloeg hij met de scherpte van het zwaard. Een zoon van Achimelech, de zoon van Achitub, Abiatar geheten, ontkwam en hij vluchtte naar David. Toen Abiatar aan David meedeelde dat Saul de priesters van Yahweh gedood had, zei David tot Abiatar, omdat de Edomiet Doeg daar was, begreep ik op die dag wel dat hij het zeker aan Saul zou meedelen. Ik ben de oorzaak van de dood van al uw familieleden. Blijf bij mij, vrees niet, want wie mij naar het leven staat, staat u naar het leven. Bij mij ben je volkomen veilig. Zover een stuk uit Gods woord. Ik denk dat u het met mij allemaal wel eens zal zijn dat het leven van David, de man na Gods hart, toch veel dankbaar materiaal oplevert om te gebruiken op de zondagschool. Maar ik denk dat er geen veldplaten of ander didactisch materiaal beschikbaar is die de slagpartij onder de priesters te Nob in beeld brengt. Dat is een geschiedenis die je niet meteen gaat terugvinden in een kinderbijbel. En ik denk ook niet dat er veel predikers zijn die op een goede morgen opstaan en bij zichzelf denken, boah, ik zou zonder wel een keer spreken over de gruweldaden te Nob. Dat lijkt mij gezien de actuele situatie wel toepasselijk. Ik denk dat je dat niet vaak gaat tegenkomen. David is waarschijnlijk de uitzondering, zo zie ik. Maar toch heeft de Heere God het goed gedacht om dergelijke gruwelijke taferelen in zijn woord op te nemen. En het is zijn wil om ons daarbij ook te bepalen, opdat we er samen zouden over gaan nadenken. Nou, eerlijk gezegd vond ik ook de passage in 1 Samuel 23 veel aantrekkelijker om over te spreken en ook veel gemakkelijker. Maar het is onze opdracht om de gehele raad van God te verkondigen en niet enkel wat ons het best uitkomt. Alleen al het feit dat David zichzelf volledig verantwoordelijk acht voor wat die 85 priesters en hun families is overkomen te Nob, maakt de vermelding van deze tragische gebeurtenis al waardevol. Ik ben de oorzaak van de dood van al uw familieleden, zegt David tot de enige overlevende, de priester Abiatar. Nu, in de vorige overdenking hebben we gezien dat hoe David, wanneer hij zelf de priesterstad Nob aandoet, dat hij zich niet meteen op een hoogtepunt in zijn leven bevond. David die werd, ondanks de vroegere beloftes van God, voortgedreven door zijn angst dat koning Saul hem zou doden. David was afgegleden. Hij vertrouwde niet langer meer op God, maar hij vertrouwde op zijn eigen inzicht. En gelukkig is de David die we ontmoeten bij de grot van Adullam op zijn stappen teruggekomen. En heeft hij zich kennelijk helemaal herpakt. Maar dat betekent niet, vrienden, dat de consequenties van zijn gebrek aan vertrouwen in Gods beloftes uitgewist worden. Er is altijd een weg terug tot God. Herstel is altijd mogelijk als wij afglijden. Maar laten we nooit vergeten dat de gevolgen van ontrouw niet beperkt blijven tot onszelf. Er zijn altijd anderen in onze omgeving die er ongewild het slachtoffer van zullen zijn. En hoe groter onze verantwoordelijkheid is, des te groter de aangerichte schade. Hoe meer mensen eronder te lijden zullen hebben. David is Gods gezalfde. De koning in wording. Maar zijn ontrouw heeft wel de dood van een hele stad tot gevolg. Nu, wij zijn gelukkig niet in een gelijkaardige verantwoordelijkheidspositie, maar de consequenties worden door Davids voorbeeldsituatie voor ons zo uitvergroot, dat we niet gaan menen dat de gevolgen van onze persoonlijke ontrouw enkel tot onszelf beperkt zullen blijven. Wie denkt dat hij zich ongestoord kan permitteren om zich even te laten gaan, die is meteen hier al van deze illusie verlost. Anderen zullen het altijd direct of indirect doorgetroffen worden. Dat is toch een heel ernstige les als je het mij vraagt. Nu, ik weet niet of u het contrast hier opvalt, maar wanneer David zoekt om zijn eigen leven te bewaren, dan gaat dit ten koste van anderen, in dit geval hier de priesters. Maar wanneer hij doet wat van een koning verwacht wordt, zijn leven inzetten om anderen te beschermen, dan zorgt God er wel voor dat Davids leven bewaard blijft. En we hebben gelezen hoe zijn eigen familie bescherming zoekt bij David in de grot van Adullam. En je kunt zich wel inbeelden, denk ik, dat wanneer Saul er niet mee in zit om een hele stad uit te laten moorden, omdat de hoge priester nog maar alleen verdacht wordt van David te steunen, dat Saul er geen moeite mee zal hebben om Davids eigen familie de dood in te jagen. Als hij David niet meteen te pakken krijgt, kan hij hem wel treffen door zijn familie te doden. En met het risico om door Sauls verspieders ontdekt te worden, wat trouwens ook gebeurt, onderneemt David een tocht naar Moab, om daar voor zijn familie een veilig onderkomen te zoeken. Nu, ik weet het niet, maar hebt u zich al eens afgevraagd waarom dit ons verteld wordt? Wat is de zin er eigenlijk van? Want Moab staat nu toch niet meteen bekend om zijn vriendschapsbanden met Israël. Moab is al altijd Israël vijandig gezind geweest. Maar herinnert u, wie is Davids overgrootmoeder? Welk boek gaat er aan 1 Samuel vooraf? Inderdaad. Davids overgrootmoeder Rut was een Moabitische. En kennelijk heeft Davids familie dan nog connecties, die zelfs David toegang verschaffen tot bij de koning. En werpt dit geen nieuw licht, vrienden, op de dramatische gebeurtenissen in het leven van Naomi? Over de dood van haar man en haar zonen, op haar miserie en haar armoede, op de aanhoudende trouw van haar schoondochter Rut, op de toevallige ontmoeting met Boas in het veld. Dit bijzondere verhaal, vrienden, vormt eigenlijk de perfecte achtergrond waardoor David nu een beroep kon doen op de gunsten van de koning van Moab. En ik denk dat Naomi op haar oude dag geen flauw vermoeden had dat al haar ellende en miserie 100 jaar later vrucht zou voorbrengen ten behoeve van haar kleinkinderen. Toch opmerkelijk hoe dat God uiteindelijk de dingen leidt. Nu, ik hoorde in dat verband Een heel opmerkelijk verhaal dat ik met jullie wil delen. Het verhaal van Roman Turski, een Poolse piloot die in 1938 huiswaarts keerde met zijn vliegtuig en motorproblemen kreeg. Hij was onderweg van Frankrijk naar Polen en hij moest noodgedwongen zijn vliegtuig aan de grond zetten in het door de nazi's bezette Wenen. En wanneer hij zijn hotelkamer op een volgende morgen wil verlaten, om met zijn gerepareerd vliegtuig de reis terug verder te zetten, dan komt er ineens een man zijn kamer binnengevlogen, waardoor Roman de deur vol in zijn gezicht krijgt. Maar voor hij iets kon zeggen, zag hij dat de man lijkbleek was en in doodsangsten verkeerde. "Gestapo, Gestapo!" schreeuwde de man. En zonder enige aarzeling verstopte Roman Turski de man onder zijn bed, wreef hij zijn haar door elkaar, zodat hij eruit zag alsof hij pas uit zijn bed kwam. En toen de Gestapo aan de deur kwam, vroegen zij Turski naar zijn pas, stelden hem enkele vragen, maar ze doorzochten de kamer niet. En toen het gevaar was geweken, toonde Turski aan de dankbare man zijn vluchtkaart, om duidelijk te maken dat hij onderweg was naar Polen. Want beide mannen konden enkel communiceren door middel van gebaren. Ze verstonden elkaar niet. En Turski kon de vluchteling onmogelijk meenemen naar Warschau. En door op zijn kaart een man achter tralies te tekenen, probeerde hij duidelijk te maken dat op elke luchthaven waar hij ook maar zou landen, de man onmiddellijk gearresteerd zou worden. Maar hij zou ergens in een weide net voorbij de Poolse grens een tussenlanding maken en vanaf dat moment zou de vluchteling er alleen voor staan. En zo gebeurde het ook. Maar toen Roman Turski kort daarna om bij te tanken in Krakau landde, stond de politie al klaar om zijn vliegtuig te doorzoeken. Ze waren namelijk getipt dat hij een man had geholpen om uit Wenen te ontsnappen. Ze vonden echter niks en ze moesten Roman laten gaan. En toen hij navraag deed wat nu precies de oorzaak was dat deze man gezocht werd, luidde het antwoord: hij is een Jood. Nu kort na deze feiten hing Turski als jachtpiloot in dienst bij de Poolse luchtmacht. En toen Polen in de handen van de Duitsers viel, dan vluchtte hij met vele anderen naar Roemenië, waar hij opgepakt werd en in de concentratiekampen terechtkwam. Maar hij wist te ontsnappen en hij sloot zich vervolgens aan bij de Franse luchtmacht. Maar toen Frankrijk in handen van de Duitsers viel, vluchtte hij naar Engeland en daar vocht hij mee in de beruchte slag om Engeland. En op een van zijn missies, tijdens de beschieting van een Duits vliegtuig in duikvlucht, werd de cockpit van zijn vliegtuig zwaar geraakt door de losgeslagen brokstukken van het toestel dat hij aan flarden schoot. En door de slag verloor hij het bewustzijn en hevig bloedend stortte hij met zijn vliegtuig neer in de nabijheid van een ziekenhuis. En daar kon hij uit het vliegtuig gered worden en werd na onderzoek een zeer ernstige schedelbreuk vastgesteld. De hoofdchirurg die vond het gewoon zinloos om hem nog te opereren. Maar toen hij toch wakker werd, zag Turski wazig een man in witte jas staan, die hem over zijn bed gebogen de volgende vraag stelde. Herinner je me nog? Jij hebt mijn leven gered in Wenen. Ja, inderdaad, de Joodse man die hij toen gered had, deed hem vervolgens zijn hele verhaal. Nadat Turski de man had afgezet in de weide, was hij naar Warschau gegaan en net voor de oorlog eruit brak, was hij uitgeweken naar Schotland. En daar vernam hij dat tijdens de slag om Engeland een Pools escadron piloten zich onderscheiden had. Waarop de Joodse man nieuwsgierig zich afvroeg of zijn vriend waar hij had mee kennis gemaakt, of hij zich onder dat escadron bevond. Want hij herinnerde zich namelijk de naam die toen vermeld stond op die vluchtkaart. En hij nam contact op met de redactie en hij werd er ook in bevestigd. Nu, de reden van zijn nieuwsgierigheid was het bericht in de krant dat een Poolse held, nadat hij 5 vijandelijke toestellen had neergehaald, neergestort was in de buurt van een niet nader vernoemd ziekenhuis. Verder stond er ook te lezen in de krant dat de toestand van de man zeer ernstig was en hopeloos leek. Waarop de Joodse man prompt naar de dichtstbijzijnde luchtmachtsbasis van de Engelsen was gegaan met een dringende vraag om hem zo snel mogelijk naar dat ziekenhuis over te vliegen. Maar waarom? Vroeg Roman Turski. Wel, antwoordde de man, ik dacht dat ik eindelijk iets kon doen om mijn dankbaarheid te betonen. Ik ben namelijk hersenchirurg en ik heb jou deze morgen geopereerd. Hij had zijn leven gered. Ik vind dat zo'n aandoenlijk verhaal. Wie had eigenlijk ooit kunnen vermoeden dat door deze vluchteling te helpen, Roman Turski zijn eigen redder in nood had gered? Op dat moment leek het een met het ander niets te maken te hebben. En dit verhaal van Roman Turski speelde zich af op slechts enkele jaren tijd. Maar in het geval van David en zijn familie waren alle ongebruikelijke schikkingen al 100 jaar voordien getroffen. Het was Jahwe die na zijn goedheid al lang voordien de omstandigheden had geregisseerd, zodat David en zijn familie nu in hun noodsituatie een moment van opluchting zouden kennen. Het was niet David zijn verdienste, maar het was een geschenk van God dat hij al lang voordien geregeld had. En geloof me, vrienden, dat is geen privilege dat alleen voor toekomstige koningen is weggelegd. Talloze gelovigen die hebben door de eeuwen heen in hun grootste nood Gods goedheid en voorzienigheid keer op keer ervaren. Nu, ik heb deze boodschap betiteld Gods voorzienigheid in zegen en oordeel. Want het dramatische lot wat deze 85 priesters en hun families overkomt, dat geeft evenzeer een voorgeschiedenis. We hebben de afgelopen weken die vreselijke bosbranden gehad in Californië, die talloze slachtoffers hebben gemaakt. Er was ook de bloederige aanslag op die synagoge in Pittsburgh. En steeds opnieuw wordt diezelfde vraag gesteld. Had God dit niet kunnen voorkomen? Waar was God? Maar nu valt het mij al op dat het meestal mensen zijn die in normale omstandigheden van geen meter in God geïnteresseerd zijn, die in zo'n situatie telkens diezelfde vragen komen stellen. Maar goed, nu om even alle misverstanden te vermijden, ik wil absoluut geen parallel trekken tussen deze recente gebeurtenissen en de brutale slachtpartij in de priesterstad Nob. Maar aan de hand van deze gebeurtenis wil ik uw aandacht vestigen op het feit dat een dramatische gebeurtenis als deze niet zomaar op zichzelf beschouwd kan worden. De schuldvraag, wie er nu verantwoordelijk is voor dit afgrijselijk tafereel, is veel complexer dan men op het eerste zicht zou vermoeden. En ik heb niet de pretentie, beste mensen, om het hier allemaal eens even uit te leggen, omdat ik het allemaal op een rijtje heb en dat er voor mij geen losse eindjes niet meer zijn. Absoluut niet, vrienden. Ik wil je gewoon maar op een aantal zaken wijzen die aantonen dat Gods gedachten en wegen inderdaad veel hoger zijn dan onze wegen en gedachten. Er is een voorgeschiedenis aan deze brutale slagpartij. En daarom is het nodig om ons even voor de geest te halen hoe dat de priesters van Jahwe, die hier in Nob dienst doen, hoe dat die in Nob eigenlijk terechtgekomen zijn. Want we vinden toch aan het begin van het boek Samuel dat de tent van God zich toch in Silo bevindt. Het is toch daar dat Hanna de kleine Samuel naartoe brengt en hem toevertrouwt aan Eli, die op dat moment de hoge priester van Jahwe is. Wat is er gebeurd dat het priesterschap van Israël, van Silo, ineens naar Nob verhuisd is? Nu kort samengevat is de oorzaak te herleiden tot Gods oordeel over het priesterhuis van Eli. En de aanleiding hiervoor, die vindt hij helemaal aan het begin van het boek Samuel. Ik zal het u voorlezen uit 1 Samuel 2, vers 12 tot vers 17. Nu waren de zonen van Eli echte booswichten. Ze hadden geen ontzag voor Jahwe en hielden zich niet aan wat de priesters rechtmatig van het volk konden vragen. Liet namelijk iemand een offerdier slachten, dan kwam als het vlees kookte een knecht van de priester, prikte met een drietand in de pot, de pan, de ketel of de kookpot, en alles wat dan aan de vork bleef zitten, eigende de priester zich toe. Dat deden ze bij alle Israëlieten die daar te Silo kwamen. Zelfs nog voor men het vet in rook had doen opgaan, kwam er al een knecht van de priester en zei tot degene die het offer opdroeg, geef de priester vlees om te braden. Hij wil alleen rauw vlees, geen gekookt. En als de man dan zei, eerst behoort men toch het vet in rook te doen opgaan, daarna kunt u zoveel nemen als u beheert. Dan zei de knecht, nee, u moet het nu geven, anders neem ik het met geweld. Deze handelswijze van de knechten was in de ogen van Jahweh een zeer ernstige zonde. De mensen verloren hun eerbied voor het offer van Jahweh. Het is overduidelijk, vrienden, dat de priesters in die dagen misbruik maken van hun macht. Waar hebben we dat nog gehoord? Herkenbaar. Maar we vinden hier dat ze stelen van de Heere zijn offers. En ze bedreigen de mensen in het huis van de Heer als ze hun zin niet krijgen. Even later in vers 11 kunt je lezen dat ze zelfs de vrouwen die dienst doen in Gods huis misbruiken. Met als gevolg dat mensen ook hun ontzag voor de Heer verliezen. En het voorbeeld van de ontrouwe priesters gaan navolgen in alle onderdelen van het leven. Zo priester, zo volk, zegt het spreekwoord. Nu even later krijgt de hoge priester Eli, die niet optreedt tegen dit afschuwelijke kwaad, waarvoor zijn zonen verantwoordelijk zijn, krijgt hij het bezoek van een profeet. De man Gods. Je kunt dat lezen in hetzelfde hoofdstuk vanaf vers 27. Ja, ik moet dat even doornemen met u, anders kan je niet goed plaatsen wat er in Nob gebeurd is. Ik wil lezen vanaf vers 27. Er kwam een man Gods tot Eli en sprak tot hem, zo zegt Jahweh. Heb ik mij niet duidelijk aan het huis van uw vader geopenbaard, toen dit in Egypte aan het huis van Farao onderworpen was? Ik heb hem uit alle stammen van Israël mij tot priester verkoren, om mijn altaar te bestijgen, reukwerk te ontsteken en de efod te dragen voor mijn aangezicht. Aan het huis van uw vader heb ik alle vuuroffers van de Israëlieten toevertrouwd. Waarom veracht u mijn slachtoffer en mijn spijsoffer, die ik in mijn woning voorgeschreven heb, en eert u uw zonen meer dan mij, door uw vet te mesten met het beste deel van alle offers van mijn volk Israël? Daarom luidt het woord van Jahweh, de God van Israël. Ik had inderdaad duidelijk gezegd, het huis van uw vader en uw familie zullen voor altijd voor mijn aangezicht wandelen. Maar nu luidt het woord van Jahweh, dit zij verre van mij. Want wie mij eren, zal ik eren, maar wie mij verachten, zullen gering geacht worden. Zie de dagen komen dat ik uw nageslacht en het nageslacht van uw vaders huis zal afsnijden, zodat er in uw huis nooit meer iemand oud zal worden. In uw nood zult u met leden ogen naar alle weldaden kijken die Jahweh de Israëlieten bewijst. In uw huis zal niemand oud worden. Eén man zal ik echter niet van mijn altaar verwijderen. En de ene man is de overlevende Abiatar die straks bij David terechtkomt. Dat even tussendoor. Ik herneem. Eén man zal ik echter niet van mijn altaar verwijderen, zodat uw ogen dof worden en uw kracht wegteert. Maar alle anderen van uw huis zullen sterven in de kracht van hun leven. En wat uw beide zonen Gofni en Pinigas zal overkomen, zal u tot teken zijn. Op een dag zullen zij beiden sterven. Nu die dag waarop die beide zonen van Eli, Gofni en Pinigas sterven, die laat nog niet te lang op zich wachten. Want we vinden even later dat de Filistijnen tegen Israël optrekken. En die beide zonen van Eli die nemen de ark van God mee naar het slagveld. En daar leidt Israël een verpletterende nederlaag. De ark wordt buitgemaakt door de Filistijnen. En het heiligdom in Silo wordt verwoest. Waardoor de priesters op de vlucht slaan en zich uiteindelijk gaan vestigen te Nob. Dus dit was eigenlijk de eerste stap in de vervulling van Gods woord, het oordeel over het priesterhuis van Eli, omwille van hun ontrouw. Maar nu vinden we in hoofdstuk 22, waaruit we gelezen hebben vanmorgen, dat koning Saul met zijn entourage in beeld komt. En hij zal inderdaad de opdracht geven om die 85 priesters te doden. Maar het is eens goed, vrienden, om ons hier even af te vragen hoe dat het ooit mogelijk is geworden dat een man als Saul koning is over Israël. Hoe is dat ooit zo kunnen komen? Wel, we hebben gezien in de opening van het boek Samuel dat het priesterschap in Israël gefaald heeft. De priesters die maken niet alleen misbruik van hun macht, maar ze hadden ook hun job niet gedaan om Gods volk aanhoudend te herinneren aan Gods gedachten en wegen. Ze hadden zelf geen ontzag voor God. Hoe zouden zij zich dan ijverig inzetten om de mensen ontzag voor God bij te brengen? En omdat het priesterschap faalt, krijg je een volk dat na een tijd niet meer weet wat dat voor God belangrijk is. En uiteindelijk gaat hunkeren naar een koning. Een sterke man die ervoor gaat in de strijd naar het model van de koningen van de omliggende volkeren. Maar niet naar Gods model. De ontrouw van de priesters creëert dus een klimaat waarin dat het verkeerde type koning aan de macht kan komen. En juist door de ontrouw van de priesters is een man als Saul koning over Israël geworden. En de Heere God die staat er toe. Hij heeft het volk een koning naar de wensen van hun hart. Maar niet naar de wens van zijn hart. En nu keert het lot zich ook tegen de priesters. En wat mij zo integreert is dat Gods woord hoe dan ook in vervulling gaat. De eerste stap kwam er door toedoen van de Filistijnen, die de beide zonen van Eli doden. Maar nu zien we, vrienden, dat God gebruik maakt van de boosheid van Saul om het tweede luik van het oordeel tegen het huis van Eli te volvoeren. God gaat gebruik maken van een koning die eigenlijk nooit aan de macht had mogen komen indien Israël door Gods woord gevormd was geweest. Maar nu ondergaan de nakomelingen van het huis van Eli de gevolgen van langdurige ontrouw en leiden ook zij mee onder Sauls meedogenloos zwaard dat er zwaar op inhakt. De hele priesterstad, mannen en vrouwen, kinderen en zuigelingen, runderen, ezels en kleinvee wordt over de kling gejaagd. En er wordt nu geoogst wat er al tientallen jaren aanhoudend is gezaaid. De nakomelingen van hen die eens dreigden met geweld in het huis van Yahweh, die komen nu te lijden onder het meedogenloze geweld van Saul. De kinderen van hen die de Heere beroofden, wordt nu alles ontnomen, zelfs hun eigen leven. De kinderen van hen die hun macht misbruikten, worden zelf het slachtoffer van het machtsmisbruik van koning Saul. Dat is om stil van te worden. En natuurlijk is er ook Doeg, de Edomiet, die naast Saul verantwoordelijk is voor deze gruwelijke slagpartij. Maar weet je, vrienden, dit was nooit gebeurd indien David niet in ontrouw was afgegleden en niet op die dag in Nob was terechtgekomen toen Doeg, de Edomiet, daar aanwezig was. Koningen die horen in Israël te waken over de heiligheid en het welzijn van de priesterdienst. Maar beiden, David en Saul, brachten het priesterschap in Israël juist in gevaar. De beide koningen van Israël werden op dat moment gedreven door de verkeerde motivaties en vormden samen de bedreiging voor het priesterschap in Israël. De schuldvraag, wie dat er nu verantwoordelijk is voor dat vreselijk tafereel, is veel complexer dan dat je op het eerste zicht zou denken. Maar alles begon bij de ontrouw van de priesters. En hierin ligt een heel belangrijke les voor ons vrienden. Want dit kan zich zomaar in onze dagen herhalen. We hebben hier het voorbeeld van Saul. Maar heb je er ooit al eens over nagedacht, hoe dat een man als Hitler in de vorige eeuw zo snel aan de macht kon komen? In de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog was de kerk in Duitsland God ontrouw. Ze leefden niet in het licht van het evangelie. Velen in de kerk waren hevige voorstanders van Hitlers nationalisme. En niet in het minst de leiders, ook onder de evangelischen, by the way. En omdat de kerk niet naar het evangelie leefde en geen zout en licht was in de samenleving, ontstond er een vruchtbare bodem waaruit een man als Hitler als een paddenstoel kon oprijzen en aan de macht komen. Indien de kerk haar werk had gedaan en trouw naar het evangelie het volk had onderwezen, naar waarheid Gods woord had voorgehouden en Gods karakter had vertoond, was de kans dat een man als Hitler de massale steun van de bevolking kreeg, nagenoeg uitgesloten. Maar de kerk was op vele vlakken tekortgeschoten, mede onder invloed van de tijdsgeest van die dagen. En zo creëerde zij het vacuüm waarin een man als Hitler aan de macht kon komen. Met catastrofale gevolgen, namelijk dat duizenden en duizenden christenen mee omkwamen in de massale bombardementen van de geallieerden tijdens de bevrijding van Duitsland. Of de invasie van Duitsland, beter gezegd. Als de kerk ontrouw is, vrienden, dan keert het lot zich tegen haar, juist omdat ze geen zout en zout is en geen licht in het licht is. En ook vandaag is er veel onvrede in de kerk over de wijze waarop onze westerse maatschappij aan het evolueren is. Christelijke normen en waarden die smelten weg als sneeuw voor de zon. De wetloosheid en de brutale schaamteloosheid nemen overhand toe. De maatschappij is verdeelder dan ooit. Mensen kiezen voor uitersten, uiterst links of uiterst rechts. De taal wordt steeds bitsiger, steeds vijandiger en de onverdraagzaamheid neemt toe. Hoe lang zullen wij nog als christenen onze godsdienstvrijheid in Vlaanderen kennen? Hoe lang zullen wij christenen nog vrij kunnen zeggen wat we denken? We zien dat de overheid steeds meer zijn gedachtegoed opdringt door wetten te stemmen die onze overtuiging en onze mening aan banden leggen. De vrije meningsuiting wordt beknot, lieve mensen. Al wie anders denkt dan wat voorgehouden wordt, wordt gediscrimineerd. En die krijgt al heel snel het stempel onverdraagzaam, racistisch of zelfs homofoob te zijn. Traditionele waarden worden als oudbollig beschouwd en worden afgedaan als voorbijgestreefd. Stereotype opvattingen zoals de rol van man en vrouw, de samenstelling van een gezin, worden gewoon weggehoond de dag van vandaag. En we kunnen dit betreuren, maar misschien is dit wel het gevolg van een lange periode waarin de kerk in Europa gefaald heeft om trouw te zijn aan het evangelie en aan het onderwijs van de Heer. En beginnen we daar nu steeds meer de gevolgen van te zien? Wordt de oogst zichtbaar van wat al jaren gezaaid is? Als Gods karakter niet getrouw vertoond wordt in de kerk, dan keert het lot zich uiteindelijk tegen ons. En leidt de kerk evenzeer mee onder de gevolgen van haar ontrouw. Als het zout zijn smaak verliest, zegt de Heer Jezus, dan wordt het onder de voet gelopen. Maar hoe kan het zout zijn smaak behouden? Ik denk dat ik je antwoord al weet. Dichter bij de Heer blijven. Dat is een van onze favoriete uitspraken. Dichter bij de Heer blijven. Maar dicht bij de Heer blijven, dat doe je vooral door zijn woord te bewaren. Weet je, de leiding van God zoeken in je leven, dat komt er hoogst zelden door persoonlijke openbaring. Er is in dat opzicht, vrienden, een heel groot verschil tussen David zijn situatie en onze situatie. David, en zo gaan we dat in de komende overdenkingen nog veel duidelijker zien, die krijgt van God vaak persoonlijke openbaring, wat dat hij juist moet doen in die gegeven omstandigheden. Wij hebben iets wat David niet had. Wij hebben veel meer publieke openbaring door Gods woord. Om u maar een idee te geven, David zijn Bijbeltje, dat was nog geen 20% van het woord van God dat u en ik in handen hebben. De Geest van God, die vertelt ons bijvoorbeeld het verhaal van David. Hij interpreteert Gods weg met David en hij heeft het weer in het woord op een manier waardoor wij Gods wegen en gedachten kunnen leren kennen. En wat wij nodig hebben, vrienden, is vooral innerlijke verlichting door zijn geest, geestelijk inzicht. Want het is langs deze weg dat Gods publieke openbaring ons eigen wordt in ons persoonlijke leven. God leidt zijn volk hoofdzakelijk door middel van de schriften. Maar ons probleem is, zoals de Heer Jezus zegt, u dwaalt omdat u de schriften niet kent. Ik merk dat vele oprechte gelovigen vaak zoeken en tasten naar een persoonlijke openbaring. Terwijl dat God ons leiding wil geven door wat ons al geschonken is. Daarom is er ook zoiets als verklarende prediking en bijbelstudie, zodat wij Gods publieke openbaring door zijn woord zouden leren kennen. Nou, we hebben inderdaad de Geest van God ontvangen, maar de Geest van God die werkt hoofdzakelijk door middel van het woord van God. En wat we zien in de hedendaagse kerk is dat één deel sterk leunt op de geest, een ander deel alleen op Gods woord. Maar we hebben nodig, vrienden, Gods geest in het woord, zodat het gaat leven en dat het echt wordt en een deel van onze persoon wordt. Het zout wordt smakeloos en verliest zijn kracht als wij het woord van de Heer niet bewaren. En het woord van de Heer bewaren, dat kan je alleen door je het eigen te maken. Ik zal er heel veel kunnen over zeggen, heel veel lastige en ambetante vragen aan u stellen. Ik ga dat niet doen. Het is mijn gebed dat wij samen door de geest innerlijk verlicht worden en dat we de bittere noodzaak daarvan gaan inzien en dat we onze persoonlijke conclusies gaan trekken wat dat ons leven, ons gezin en onze geloofsgemeenschap betreft, vrienden. Amen.